From the conference center at Temple Square in...
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 176e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. De productie van deze uitzending is in handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of andere gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Gordon B. Hinckley, president van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
We welcome you this morning to the...
Wij verwelkomen u in deze vierde bijeenkomst van de 176e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij heten iedereen welkom die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij danken de eigenaars en bedrijfsleiders van de omroepen die deze conferentie uitzenden. We heten in het bijzonder de gasten uit overheids- en onderwijskringen welkom. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Craig Jessup en Mac Wilberg, met John Longhurst aan het orgel. Het koor opende deze bijeenkomst met How Firm a Foundation, en zal nu Prayer is the Soul's Sincere Desire ten gehoor brengen. Het openingsgebed wordt door ouderling Carl B. Pratt van de 70 uitgesproken. Na het openingsgebed zingt het koor My Heavenly Father Loves Me.
our dearest Father in heaven.
Onze geliefde Hemelse Vader, wij komen aan het begin van deze bijeenkomst voor u. En we zijn dankbaar voor de overvloedige zegeningen die wij ontvangen. Wij danken u voor dit geweldige koor die ons hebben opgebouwd en geïnspireerd. We danken u dat we onder goede omstandigheden bijeen kunnen komen. We danken u voor uw Zoon en zijn oneindige verzoening. We zijn dankbaar, Vader, voor de profeten en apostelen. En we bidden in het bijzonder voor hen en voor hun gezin. Wilt u president Hinckley en zijn raadgevers zegenen? Wilt u hen sterken? Wilt u hen gezondheid schenken en dat zij dit werk kunnen doen? We zijn u dankbaar, Vader, voor de vele leiders, mannen en vrouwen wereldwijd die zoveel tijd besteden aan het voortstuwen van uw koninkrijk. En we bidden u, Vader, om vrede in deze roerige wereld. En wij bidden dat u de mensen, de vrouwen, mannen en vrouwen die in het leger dienen, wilt zegenen. Dat ze gezegend en beschermd zullen worden. Vooral hen die lid van de kerk zijn. We bidden ook voor onze zendelingen. Dat ze uw beschermende hand zullen voelen. En we bidden voor hen die naar hun zullen luisteren. Dat uw geest hun geest zal verlichten en hun hart zal raken. Dat ze zullen weten wie uw Zoon is. En we bidden dat uw geest bij ons zal zijn deze ochtend. Dat zij die spreken en dat zij die luisteren opgebouwd zullen worden. Dat we open zullen staan en ons hart verzacht zal zijn. En dat we nederig zullen zijn, zodat we weten hoe we ons leven moeten verbeteren. En nogmaals, wij danken u voor zoveel rijke zegeningen. En dit zeggen wij in de heilige naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
We zullen eerst luisteren naar president Thomas S. Monson, eerste raadgever in het eerste presidium, en daarna naar ouderling Elton Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na hem spreekt bishop Richard C. Edgley van de presiderende bisschop. Zuster Margaret S. Slifford, eerste raadsgeester in het Algemeen Jeugdwerkpresidium, spreekt ons daar naartoe. Na haar toespraak zingen het koor en de aanwezigen vervolgens lofzang 3, O volheid van zegen. Vervolgens kunnen we luisteren naar ouderling Anthony D. Perkins van de 70. En hij wordt gevolgd door ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Het koor zingt daarna How Lovely is Thy Dwelling Place. President Monson.
My dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, zowel binnen oogbereik als over de hele wereld vergaderd, ik doe een beroep op uw geloof en gebeden, nu ik de eer heb om u toe te spreken. In 1959, kort nadat ik als president van het zendingsgebied Canada was begonnen in Toronto, Ontario, ontmoette ik Nathan Eldon Tanner, een vooraanstaande Canadees, die luttele maanden later geroepen zou worden als assistent van het Quorum der Twaalf Apostelen. Vervolgens als lid van het Quorum der Twaalf en daarna als raadgever van 4 kerkpresidenten. Toen ik hem ontmoette, was president Tanner algemeen directeur van het mammoetbedrijf Trans-Canada Pipelines Limited en president van de Ring Calgary, Canada. Bij die eerste ontmoeting bespraken we onder meer de koude Canadese winters, vol stormen, temperaturen die wekenlang onder het vriespunt kunnen blijven en ijzige winden die de temperatuur nog meer laten zakken. Ik vroeg president Tanner waarom de wegen en snelwegen in het westen van Canada vrijwel intact bleven in dergelijke winters. Met weinig of geen tekens van scheuren of breuken, terwijl het wegdek in veel andere gebieden waar de winters minder koud en streng zijn, wel scheuren en gaten vertoont. Hij zei, dat komt door de diepte van de bedding voor het wegdek. Om dat wegdek sterk en heel te houden, is het nodig om die funderingen erg diep te gieten. Als de fundering niet diep genoeg is, is het wegdek niet bestand tegen de extreme weerstoestanden. In de loop der jaren heb ik vaak over dat gesprek en de uitleg van president Tanner nagedacht. Ik zie er namelijk een diepere toepassing voor ons eigen leven in. Eenvoudig gezegd, als we geen diep fundament van geloof en een sterk getuigenis van de waarheid hebben, kan het moeilijk worden om bestand te blijven tegen de harde stormen en ijzige winden van de tegenstand die ieder van ons onvermijdelijk mee zal maken. Het sterfelijk leven is een proeftijd, een tijd om te bewijzen dat we in aanmerking komen om na dit leven terug te keren naar onze hemelse Vader. Beproeving is alleen mogelijk als we problemen en moeilijkheden doormaken. Die kunnen ons breken en het oppervlak van onze ziel doen scheuren en afbrokkelen. Tenminste, als de funderingen van ons geloof, ons getuigenis van de waarheid, niet diep genoeg ingebed zijn. Op het ogenblik, op het geloof en het getuigenis van een ander, kunnen we maar even leunen. Uiteindelijk moeten we een eigen, sterk en diep gewortelde fundering krijgen, anders zijn we niet bestand tegen de levensstormen die onvermijdelijk zullen komen. Die stormen doen zich op verschillende manieren voor. We kunnen verdriet en hartzeer hebben vanwege een afgedwaald kind. dat besluit zich af te keren van het pad dat naar de eeuwige waarheid leidt en zich liever begeeft op het gladde, hellende vlak van dwaling en ontgoocheling. Ziekte kan ons of een dierbare treffen en lijden en soms zelfs de dood het gevolg hebben. Ongelukken kunnen hun vredelietekens achterlaten of de levensvlam uitblazen. De dood treft mensen op leeftijd die wankelen op hun benen. Hij ontbiedt ook hen die nog maar nauwelijks halfweg de levensreis zijn en vaak stilt hij zelfs het gelach van kleine kinderen. Soms lijkt er geen licht te zijn aan het einde van de tunnel en geen ochtendgloren na de donkere nacht. We voelen ons ingesloten door de pijn van een gebroken hart, de teleurstelling van stukgeslagen dromen en de vertwijfeling van vervlogen hoop. Met de woorden van de Bijbelse smeekbede zeggen we: is er geen balsem in Gilead? We zijn geneigd onze tegenspoed door het vervormende prisma van het pessimisme te zien. We voelen ons verlaten, overweldigd en alleen. Hoe leggen we een solide fundering die bestand is tegen dergelijke grillen van het leven? Hoe bewaren we het geloof en het getuigenis nodig om de vreugde te kunnen voelen die de getrouwe beloofd is? Dat vereist voortdurend onverminderde inzet. De meesten onder ons hebben wel eens inspiratie gekregen zo duidelijk dat ons de tranen in de ogen schoten en we vast besloten altijd om trouw te blijven. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: als ik altijd dergelijke gevoelens zou kunnen hebben, zou ik er nooit moeite mee hebben om te doen wat ik moet doen. Maar dergelijke gevoelens kunnen vluchtig zijn. De inspiratie die we tijdens deze conferentiebijeenkomsten voelen, kan afnemen en wegsterven als de maandag aanbreekt en we weer geconfronteerd worden met de routine van werk, school, huishouden en gezin. Die dingen kunnen onze aandacht makkelijk afwenden van het heilige naar het alledaagse, van wat ons opbouwt naar wat, mits we dat toelaten, aan ons getuigenis vreet en onze geestelijke fundering. Natuurlijk leven we niet in een wereld waarin we alleen maar geestelijke ervaringen hebben, maar we kunnen onze funderingen van geloof, ons getuigenis van de waarheid, wel sterken, zodat we niet wankelen of mislukken. U kunt zich dan afvragen hoe we het op de meest doeltreffende wijze dat fundament verkrijgen en onderhouden dat we nodig hebben om in de wereld waarin we leven geestelijk te overleven. Ik wil u 3 richtlijnen geven die ons daarbij kunnen helpen. Ten eerste, versterk uw funderingen door gebed. Wat is gebed? De oprechte wens door ons tot God gericht. Als we bidden, laten we dan echt communiceren met onze hemelse Vader. We kunnen onze gebeden makkelijk vullen met herhalingen en woorden die niet of nauwelijks doordacht zijn. Maar als we eraan denken dat ieder van ons letterlijk een geestzoon of geestdochter van God is, zullen we het niet moeilijk vinden om hem in gebed te benaderen. Hij kent ons. Hij houdt van ons. Hij wil alleen het beste voor ons. Laten we oprecht en zinvol bidden. Onze dank uitspreken en vragen om wat we nodig hebben. Laten we luisteren of er een antwoord komt, zodat we dat kunnen herkennen als dat komt. Als we dat doen, worden we gesterkt en gezegend. We leren hem kennen en komen te weten wat hij wil dat wij doen in dit leven. Als we hem kennen en op zijn wil vertrouwen, wordt onze fundering van geloof versterkt. Als er onder ons iemand is die niet goed geluisterd heeft naar de raad om altijd te bidden, dan is er geen beter moment om daarmee te beginnen dan nu. William Cooper heeft gezegd: Satan beeft als hij de zwakste heilige op zijn knieën ziet. Laten we onze gezinsgebeden niet verwaarlozen. Gezinsgebed is een goed verdedigingswapen tegen zonde. En het geeft ons veel vreugde en geluk. Het oude gezegde, het gezin dat samen bidt, blijft samen, is nog steeds waar. Als we onze kinderen een voorbeeld in gebed geven, kunnen we hen ook helpen om aan hun eigen diepe fundament van geloof en getuigenis te werken. Ze zullen het hun hele leven nodig hebben. Mijn tweede richtlijn, laten we de schriften bestuderen en ze dag en nacht overpeinzen, zoals de Heer ons in het boek Jozua aanraadt. In 2005 namen honderdduizenden heiligen der laatste dagen president Gordon B. Hinckley's uitdaging aan om voor het eind van het jaar het boek van Mormon te lezen. Ik denk dat in december 2005 wel alle records gebroken moeten zijn van uren besteed aan het voldoen van die uitdaging. We werden gezegend bij het uitvoeren van onze taak. Ons getuigenis werd versterkt en onze kennis vergroot. Ik moedig iedereen aan om de schriften te blijven lezen en bestuderen, zodat we ze mogen begrijpen en de lessen die we eruit halen in ons leven toepassen. Een vrije weergave van de woorden van de dichter James Finney Baxter. Wie leert en leert, maar nooit weet, is als hij die ploegt en ploegt, maar nooit zaait. Als we dagelijks tijd besteden aan schriftstudie, zal dat zonder enige twijfel onze funderingen van geloof en getuigenis van de waarheid versterken. Denk nu met mij eens aan de vreugde die Alma voelde toen hij van het land Gideon zuidwaarts reisde naar het land Manti en daar de zoons van Mozia tegenkwam. Alma had ze een tijd lang niet gezien en was buitengewoon verheugd dat ze nog steeds zijn broeders in de Heer waren. Ja, en zij waren sterk geworden in de kennis der waarheid, want het waren mannen met een zuiver begrip. En ze hadden de schriften zorgvuldig onderzocht om het woord Gods te leren kennen. Mogen ook wij het woord Gods leren kennen en dienovereenkomstig leven. Mijn derde richtlijn voor het opbouwen van een sterk fundering van geloof en getuigenis betreft dienstbaarheid. Toen ik op een ochtend naar kantoor reed, kwam ik langs een stomerij die een bord voor het raam had. Op het bord stond: wij zijn u graag van dienst. Ik kon de eenvoudige boodschap van dat bord maar niet uit mijn hoofd zetten. Plotseling besefte ik waarom. Het gaat inderdaad om dienstbaarheid. Ja, dat we de Heer van dienst zijn. In het boek van Mormon lezen we over de edele koning Benjamin. Met de ware ootmoed van een geïnspireerd leider sprak hij over zijn verlangen om zijn volk van dienst te zijn en hen op de paden van rechtschapenheid te leiden. Vervolgens zei hij tegen hen: hoewel ik u heb gezegd mijn dagen in uw dienst te hebben doorgebracht, wens ik niet te roemen, want ik ben louter in dienst van God geweest. En zie, ik vertel u deze dingen, omdat gij wijsheid zult leren. Omdat gij zult leren dat wanneer gij in de dienst van uw medemensen zijt, gij louter in dienst van God zijt. Dit is de dienstbaarheid waar het echt om draait. De dienstbaarheid waartoe we allen zijn geroepen. De dienst aan de Heer Jezus Christus. Op het pad van het leven zult u merken dat u niet de enige reiziger bent. Er zijn andere mensen die uw hulp nodig hebben. Er zijn benen te schragen, handen vast te pakken, geesten te bemoedigen, harten te inspireren en zielen te redden. 13 jaar geleden had ik het voorrecht om een knappe jonge dame van 12 jaar, Jamie Palmer, te zalven. Ze had net te horen gekregen dat ze kanker had en ze was bang en in de war. Na de ziekenzalving onderging ze een operatie en pijnlijke chemotherapie. Nu is de kanker weg. Ze is een opgewekte, knappe 26-jarige die in haar leven al veel heeft bereikt. Een tijd geleden hoorde ik dat ze het op het allermoeilijkste moment, toen haar toekomst er zwart uitzag, vernam dat het been waar de kanker in zat meerdere malen geopereerd moest worden. Een lang geplande, zware trektocht met haar jonge vrouwenklas naar Timpanagos Cave in het Wasatchgebergte, ongeveer 46 kilometer ten zuiden van Salt Lake City, was wel onmogelijk, meende ze. Jamie zei tegen haar vriendinnen dat ze de tocht zonder haar moesten ondernemen. Ik ben ervan overtuigd dat haar stem stokte en er teleurstelling in haar hart was. Maar de andere jonge vrouwen reageerden vol medeleven. Nee, Jamie, jij gaat met ons mee. Maar ik kan niet lopen, antwoordde ze gekweld. Dan, Jamie, dragen we je naar boven. En dat deden ze. Nu is de tocht nog slechts een herinnering, maar in werkelijkheid is hij veel meer. James Barry, de Schotse dichter, heeft gezegd: God heeft ons herinneringen gegeven, opdat wij zomerrozen mochten hebben in de winter van ons leven. Geen van die fijne jonge vrouwen zal ooit die gedenkwaardige dag vergeten, waarop een liefhebbende hemelse vader met een goedkeurende glimlach naar beneden keek, uiterst tevreden. Als hij ons werft voor zijn zaak, nodigt hij ons uit om nader tot hem te komen en zijn geest te voelen. Laten wij bij het vestigen van een sterke fundering voor het leven denken aan deze dierbare belofte. Vat moed. Ik ben met u. O, wees niet verschrikt. Want ik ben uw God, die uw lot hier beschikt. Ik sterk u en help u en waarschuw voor het zwaar, voor het kwaad, als gij vol vertrouwen mij nimmer verlaat. Mogen ieder van ons in aanmerking komen voor die zegening. Dat bid ik nederig in de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
Toen ik in de zomermaanden een avondmaalsdienst bijwoonde, kwamen daar drie studenten aan het woord die de zomer thuis doorbrachten. Een van die toespraken vond ik bijzonder interessant. De spreekster had tijdens het zomerreces in een restaurant gewerkt waar veel vrachtwagenchauffeurs kwamen. Zo was er een chauffeur die elke week op dezelfde dag in het restaurant de maaltijd gebruikte. Daardoor hadden ze af en toe een gesprekje. Hij vroeg de jonge dame waar ze woonde. Ze vertelde dat ze thuis was en bijverdiende, maar dat ze in de herfst haar studie zou voortzetten. Zijn volgende vraag was: naar welke universiteit ga je? Haar antwoord: BYU Idaho. Hij wilde meer over de universiteit weten, waarna het gesprek op het evangelie kwam. Ze legde hem allereerst uit wat het woord van wijsheid inhield. Dat ging haar goed af. Ze kreeg hem zover dat hij stopte met roken. Toen kreeg ze andere werktijden en kon ze hem niet meer bedienen. Daarom schreef ze hem een briefje en deed er een brochure over het heilsplan bij. Een paar dagen later kreeg ze een briefje terug. Daarin stond kortweg: je hebt wel wat teweeg gebracht. Dankzij deze jonge vrouw had hij de hand gelegd op informatie die hem ertoe bracht om zijn leven eens goed onder de loep te nemen. Ik weet niet hoe deze interactie tussen een serveerster en een vrachtwagenchauffeur is afgelopen, maar het is duidelijk dat hij is gaan nadenken. Vervolgens legt ze uit hoe makkelijk het is om anderen te vertellen over de schoonheid van het evangelie. We hebben elke dag de kans om onze mond open te doen en anderen te laten weten dat er evangeliewaarheden zijn die hen hier nu en in de komende eeuwigheden tot zegen zullen zijn. Veel mensen vragen zich af, waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? En waar ga ik naartoe? Onze eeuwige Vader heeft ons niet op een doelloze, zinloze reis op aarde gestuurd. Hij voorzag in een plan dat we kunnen volgen. Hij heeft dat plan bedacht. Hij heeft tot doel de mens vooruitgang en uiteindelijke heil en verhoging te brengen. Ik citeer uit de Gids voor Zendelingen, predik mijn evangelie. God is de Vader van onze geest. Wij zijn letterlijk zijn kinderen en Hij heeft ons lief. Voor onze geboorte hebben we als geestkind bij onze Vader in de hemel gewoond. We verschilden echter wel van onze hemelse Vader, en om zoals Hij te worden en dezelfde zegeningen te ontvangen, moesten we op aarde eerst een stoffelijk lichaam krijgen en ervaring opdoen. Het is God erom te doen, dat is zijn werk en zijn eerlijkheid, ons in de gelegenheid te stellen om al zijn zegeningen te ontvangen. Hij heeft een volmaakt plan ontwikkeld om zijn doel te bereiken. Voordat we op aarde kwamen, begrepen we dit plan en hebben het geaccepteerd. Toch zijn er tegenwoordig veel mensen die maar geen antwoord vinden op die fundamentele levensvragen. Steeds klinkt het, zie, hier is het, of daar, luider en het klinkt steeds vaker en verwarrender. De technologie draagt bij tot deze verwarring door die boodschappen overal ter wereld via de radiogolven en indrukwekkende aantallen kabels te verspreiden. Er zijn zoveel mogelijkheden om steeds meer verschillende boodschappen uit te zenden, dat het eigenlijk niet verwonderlijk is dat men in verwarring is. Eeuwen geleden voorspelde Paulus, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Wij hoeven niet in verwarring te zijn. Het antwoord op de raadselachtige vragen over het doel van het leven staat het mensdom weer ter beschikking om tot leidraad te dienen. De eerste keer dat het heilsplan aan ons is uitgelegd, was voor onze geboorte, in wat in de schriften onze eerste staat wordt genoemd. Van wat zich in die eerste staat heeft afgespeeld, is niet veel bekend, maar we weten wel dat we daar in geestgedaante leefden, kinderen van onze hemelse Vader, en dat we daar bepaalde vorderingen maakten, totdat we zover waren dat onze geest zich in een aardlichaam kon hullen. We weten ook dat onze Vader een grote raadsvergadering hield, waar Hij ons het doel van het leven op aarde uitlegde. Het stond ons vrij om het heilsplan te aanvaarden of af te wijzen. Het is ons niet opgedrongen. De kern van het plan was dat de mens de kans kreeg om met Gods hulp op aarde zijn eeuwig heil te bewerken. Er werd een leider gekozen die ons zou leren hoe we het plan moesten uitvoeren, die ons van zonde en dood zou verlossen. De Heer legde aan Mozes uit, maar zie, mijn geliefde zoon, die mijn geliefde en uitverkorene is geweest vanaf het begin, zeide tot mij, Vader, uw wil geschieden. En in de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig. Jezus Christus, onze oudste broeder, werd de leider die het plan dat de Vader had opgesteld ging bepleiten. En wij aanvaarden het plan en de voorwaarden. Door die keuze kregen wij het recht om op aarde te komen en zo aan onze tweede staat te beginnen. God schiep Adam en Eva naar zijn eigen beeld met een lichaam van vlees en beenderen en plaatste ze in de Hof van Eden. En ze hadden de keuze om in de hof te blijven of te eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad en daarmee een sterfelijk leven te beginnen. Ze gingen de uitdaging aan en aten van de vrucht, waardoor ze sterfelijk werden, onderhevig aan de lichamelijke dood. Door hun keuze kregen ze te maken met de zorgen en moeilijkheden van dit leven. Er zijn twee redenen voor het sterfelijk leven. De eerste is hier ervaringen op te doen die we op geen enkele andere manier kunnen krijgen. De tweede is een lichaam van vlees en beenderen te krijgen. Beide redenen zijn van wezenlijk belang voor het bestaan van de mens. We worden nu beproefd en getoetst om te zien of we alles doen wat de Heer ons geboden heeft. Die geboden zijn de beginselen en verordeningen van het evangelie. En zij vormen samen het evangelie van Jezus Christus. Elk beginsel en elke verordening is van invloed op het doel van onze proeftijd. Dat is ons voor te bereiden op onze terugkeer naar onze hemelse Vader en meer op Hem te gaan lijken. Ouderling Bruce R. McConkie heeft het volgende gezegd over het volgen van het rechte en nauwe pad. Citaat. Wat ik denk dat ieder van ons moet doen is vaststellen waar we staan in elk aspect van het sterfelijk leven. Daarna maken wij op basis van de algemeen geldende begrippen, die helder en duidelijk zijn, de keuze hoe we met dit aspect of dat aspect omgaan om de proeftijd te doorstaan en te slagen voor de levenstoets. Als we de juiste keuzes maken, wacht ons een eeuwige beloning. En als we dat niet doen, dan wacht ons een lagere, mindere plek in een van de koninkrijken die zijn bereid. Iedereen in de kerk die zich op het rechte en smalle pad bevindt, die het verlangen heeft en ernaar streeft om het goede te doen, is nog steeds verre van volmaakt. Maar als hij dit leven verlaat, terwijl hij zich op het rechte en smalle pad bevindt, zal hij de eeuwige beloning in het koninkrijk van zijn Vader ontvangen. Dat alles is mogelijk gemaakt door Jezus Christus. Hij staat centraal in het eeuwige plan van de Vader, de Redder die voorzag in de losprijs voor het mensdom. God zond zijn Zoon om de val van Adam en Eva teniet te doen. Hij is op aarde gekomen als onze heiland en verlosser. Hij overwon voor ons de lichamelijke dood door zijn leven neer te leggen. Toen hij aan het kruis stierf, verliet zijn geest zijn lichaam. Op de derde dag werden zijn geest en zijn lichaam voor eeuwig herenigd, om nooit meer van één te worden gescheiden. Het leven op aarde duurt niet lang. Voor ieder van ons komt de dag dat onze geest en ons lichaam door de dood van één worden gescheiden. Maar dankzij de opstanding van Jezus Christus zal ieder mens uit het graf herrijzen, ongeacht of hij goed of slecht heeft geleefd. Aan elk kind van onze hemelse Vader wordt onsterfelijkheid geschonken. De dood moet gezien worden als een poort tot een nieuw en beter leven. In de opstanding worden lichaam en geest weer herenigd. We krijgen een volmaakt, onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen dat nooit meer onderhevig zal zijn aan pijn en dood. Maar de heerlijkheid die we bereiken in het volgende leven is afhankelijk van ons leven hier. Alleen door de gave van de verzoening en onze gehoorzaamheid aan het evangelie kunnen we weer in Gods tegenwoordigheid terugkeren. Na de opstanding van de heiland gingen zijn 12 apostelen rond om deze glorierijke boodschap aan de volken der aarde te prediken. Zij reisden ver om de zending van onze heiland wereldkundig te maken. In veel landen begon het christendom tot ontwikkeling te komen. Maar de kerk viel ten prooi aan een grote algemene afval die de apostolische opvolging afkapte. Het gezag om in de geestelijke verordeningen te officiëren werd niet meer op aarde aangetroffen. Geleidelijk aan gingen geïnspireerde mannen over tot de reformatie. President Hinckley heeft die omschreven als de dageraad van een stralende dag. Hij heeft gezegd, op de een of andere manier werd er in die lange periode van duisternis een kaars aangestoken. In de renaissance bloeiden onderwijs, kunst en wetenschap op. Er kwam een beweging van stoutmoedige mensen die naar de hemel opzagen en God en zijn goddelijke zoon erkenden. Dat noemen we de reformatie. En toen, nadat vele generaties op aarde hadden geleefd, veel in strijd, haat, duister en kwaad, kwam de grote nieuwe tijd van de herstelling. Die heerlijke tijd werd ingeluid met de verschijning van de vader en de zoon aan de jonge Jozef. Het ochtendgloren van de bedeling van de volheid der tijden brak aan voor de wereld. Al het goede, mooie en goddelijke uit alle vorige bedelingen werd hersteld in die uiterst opmerkelijke tijd. Na die glorierijke gebeurtenis van het eerste visioen werd Joseph Smith een heilige kroniek, het Boek van Mormon, in handen gegeven. Dit verschafte de volken der aarde een nieuwe getuige van onze Heer en Heiland en zijn zending. Dankzij dit eeuwige plan van onze Vader is het duidelijk dat zijn liefde geen grenzen kent. Het is bestemd voor al zijn kinderen. Alle mensen hebben dezelfde oorsprong en dezelfde kansen op eeuwig geluk. De profeet Amalek getuigt in het Boek van Mormon dat de woorden van Christus ons tot eeuwig heil zullen brengen. En nu, mijn broeders, nadat gij zoveel getuigenissen hebt ontvangen en hebt gezien dat de heilige schriften van die dingen getuigen, wil ik dat gij naar voren treedt en vruchten voortbrengt tot bekering. Ja, ik wil dat gij naar voren treedt en uw hart niet langer verstokt. Want zie, het is nu de tijd en de dag van uw behoudenis. En daarom, indien gij u bekeert en uw hart niet verstokt, zal het grote verlossingsplan onmiddellijk op u worden toegepast. Want zie, dit leven is de tijd voor de mens om zich erop voor te bereiden God te ontmoeten. Ja, zie, de dag van dit leven is de dag voor de mens om zijn arbeid te verrichten. Laten we zorgen dat die niet meer heen en weer worden geslingerd onder invloed van allerlei wind en leer. Wij verklaren tot de wereld dat de hemelen open zijn en dat de waarheid van Gods eeuwige plan weer aan het mensdom bekend is gemaakt. Wij leven in de bedeling van de volheid der tijden. We leven in een tijd dat we dankzij de schrift de beschikking hebben over het grote plan dat de Heer vanaf het begin der tijden tot deze huidige laatste bedeling aan zijn kinderen heeft gegeven. Er is ampel bewijs beschikbaar. We hoeven niet alleen door het leven te gaan zonder kennis van het masterplan dat de Heer voor zijn kinderen heeft opgesteld. Hij heeft zich er plechtig toe verbonden om ons hemelse zegeningen te schenken op voorwaarde dat we gehoorzaam zijn aan zijn wet. O, bedenk dat deze dingen waar zijn, want de Heere God heeft deze eeuwige waarheden aan ons geopenbaard, aan deze kerk en aan ons, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ten overstaan van deze aanwezigen wil ik, enigszins beschroomd, ter introductie van het onderwerp dat mij de laatste tijd behoorlijk heeft bezighouden, iets bekennen. In 1955, na mijn eerste jaar op de universiteit, werkte ik gedurende de zomer in de nieuwe Jackson Lake Lodge in Moran, Wyoming. Mijn vervoermiddel was een 14 jaar oude auto van het merk Hudson, die eigenlijk 10 jaar eerder al naar de schroothoop had gemoeten. De bodem was zo doorgeroest dat ik er een stuk triplex op had gelegd. Anders had ik met mijn auto met mijn voeten op de weg gezeten. Het positieve was dat de auto, in tegenstelling tot de meeste auto's van 14 jaar oud, geen olie gebruikte. Ik moest altijd veel water in de radiator gooien, maar geen olie. Ik begreep maar niet waar het water bleef en waarom de olie steeds dunner en helderder werd. Ter voorbereiding op mijn reis naar huis van bijna 300 kilometer aan het eind van de zomer bracht ik de auto naar de enige monteur in Moran. Na even onder motorkap te hebben gekeken, legde hij uit dat het motorblok gebarsten was en dat er water in de olie liep. Dat verklaarde het mysterie van het water en de olie. Ik vroeg me af of ik het water niet in een gastank kon laten lekken, zodat de auto minder benzine zou verbruiken. Toen ik wonderbaarlijk genoeg naar huis was aangekomen, kwam mijn vader naar buiten om mij te begroeten. Nadat hij even zijn arm om mij heen had geslagen en me even wat hadden bijgekletst, keek hij op de achterbank van de auto, waar hij 3 handdoeken van de Jackson Lake Lodge zag liggen. Van die handdoeken die je niet kunt kopen. Met een teleurgestelde blik op zijn gezicht zei alleen maar, ik had meer van jou verwacht. Ik vond niet dat ik iets echt verkeerd had gedaan. Voor mij waren die handdoeken slechts een symbool van een zomerhard werk in een luxueus hotel. Een secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar door ze mee te nemen had ik dus het vertrouwen van mijn vader verloren en voelde ik me verschrikkelijk. Het volgende weekend zette ik het stuk triplex in de auto goed vast, vulde de radiator met water en begon aan de reis van 600 kilometer heen en weer om de 3 handdoeken terug te brengen. Mijn vader heeft nooit gevraagd waarom ik naar Jackson ben teruggereden en ik heb het ook nooit uitgelegd. Er hoefde niks over gezegd te worden. Het was een dure en pijnlijke les in eerlijkheid die me mijn hele leven is bijgebleven. Helaas zijn eerlijkheid en integriteit in de wereld waarden geworden die je met een lichtje moet zoeken. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer zakenlieden ontmaskerd vanwege oneerlijkheid en andere vormen van slecht gedrag. Daardoor zijn tienduizenden trouwe werknemers hun baan en pensioen kwijtgeraakt. Sommigen van hen zijn hun huis kwijtgeraakt, hebben zich moeten omscholen en hebben hun leven moeten aanpassen. We lezen dat er steeds meer op scholen wordt gefraudeerd, met meer aandacht voor goede cijfers dan het leren van de lesstof. We horen dat er studenten zijn die dat gedurende hun artsenstudie hebben gedaan en nu patiënten behandelen. Ouders en anderen worden het slachtoffer van zwendelaars, waardoor zij vaak hun huis of al hun geld kwijtraken. Die oneerlijkheid en dat gebrek aan integriteit is altijd gebaseerd op uitzicht, arrogantie en gebrek aan respect. In Spreuken staat, leugenlippen zijn de Heeren gruwel, maar wie trouw handelen zijn hem welgevallig. Mormon zegt over de bekeerde Lamanieten, die bekend stonden als de anti-Nefi Lehieten, en zij bevonden zich onder het volk van Nefi en werden ook gerekend onder het volk dat tot de kerk van God behoorde. En zij onderscheiden zich door hun ijver jegens God en ook jegens de mensen, want zij waren volkomen eerlijk en oprecht in alle dingen, en zij waren onwrikbaar in het geloof aangaande Christus, zelfs tot het einde. Toen ik zo'n 30 jaar geleden in de zakenwereld werkzaam was, bevond ik me met enkele collega's op het vliegveld van O'Hare in Chicago. Een van hen had net zijn bedrijf voor tientallen miljoen dollars verkocht. Met andere woorden, hij was niet arm. Toen we langs een automaat met klanten kwamen, gooide hij er een kwaartje in, opende de deur, maar in plaats van een enkele krant van de stapel te pakken, begon hij aan ons allemaal een niet betaalde krant uit te delen. Toen hij mij een krant wilde geven, deed ik een kwartje in het apparaat en in een poging om hem niet te beledigen, zei ik als grapje, Jim, voor een kwartje wil ik mijn integriteit niet kwijtraken. Als het nou een dollar was, maar voor een kwartje, nee, niet voor een kwartje. Want weet u, die ervaring met die 3 handdoeken en een aftandse auto zat me nog steeds niet lekker. Enkele minuten later liepen we weer langs dezelfde automaat. Ik zag dat Jim er naartoe was gelopen en er kwartjes in stond te stoppen. Ik vertel u dat niet om mezelf af te schilderen als iemand die ongebruikelijk eerlijk is, maar alleen om aan te geven wat ik van die 3 handdoeken en de krant heb geleerd. We hoeven geen eerlijkheid in de zakenwereld, op school, thuis, op welke plek dan ook te verwachten, zolang er geen eerlijkheid in ons hart leeft. Belangrijke en duurzame lessen worden vaak door eenvoudige voorbeelden geleefd. Wellicht zo eenvoudig als de voorbeelden van de drie handdoeken en de krant. Ik vraag me af hoe de wereld eruit zou zien als eenvoudige lessen in eerlijkheid thuis op jonge leeftijd werden geleerd. Zoals onze naaste liefhebben als onszelf. En wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ik vraag me af waar de duizenden ontslagen medewerkers zonder pensioenrechten zouden zijn als een zakenman op een hoge positie al op jonge leeftijd ervaringen als die met de handdoeken en de krant had gehad. Eerlijkheid is de basis van een waar christelijk leven. Voor heiligen der laatste dagen is eerlijkheid een belangrijk vereiste om naar de heilige tempel van de Heer te kunnen gaan. Eerlijkheid is verweven met de verbonden die we in de tempel sluiten. Als we iedere zondag van de heilige symbolen van het vlees en bloed van de heiland nemen, hernieuwen we onze fundamentele en heilige verbonden die eerlijkheid omvatten. Als heilige laatste dagen hebben we de heilige verplichting om niet alleen in de beginselen van eerlijkheid te onderwijzen, maar ze ook na te leven. Wellicht met lessen die zo eenvoudig zijn als de drie handdoeken en die krant. Eerlijkheid moet tot de belangrijkste normen in ons dagelijks leven behoren. Als wij de heilige beginselen van eerlijkheid en integriteit trouw zijn, zijn we trouw aan ons geloof en aan onszelf. Ik bid dat wij als heiligen der laatste dagen bekend zullen staan als het eerlijkste volk op aarde. Dat er van ons gezegd zal worden, net als het volk van Antinephilehi, dat wij volkomen eerlijk en oprecht in alle dingen zijn. En onwrikbaar in het geloof aangaande Christus, zelfs tot het einde. In de naam van Jezus Christus. Amen.
While I have been serving in this calling,
nu ik in deze roeping werkzaam ben, heb ik er een paar nieuwe vriendjes en vriendinnetjes bij gekregen. Dit is Elisa. We zingen samen jeugdwerkliedjes. Dit zijn Lucas en zijn zusje Kira. Lucas leert de geloofsartikelen in het Spaans uit het hoofd. Caitlin is heel verlegen, maar ook nieuwsgierig. Toen ik in haar jeugdwerkklas was, vroeg ze: hoe oud bent u? Ik zat naast Martha in het jeugdwerk en ze stak haar arm door die van mij. Zag u hoe de gezichtjes van deze kinderen straalden? Wie zijn de kinderen bij u thuis of bij u in de buurt? Kijk naar ze. Denk aan ze. De Heiland heeft gezegd dat we als een kind moeten worden om het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde. Maar met hoeveel geloof kinderen ook bij ons komen, ze krijgen te maken met de verlokkingen van een gevallen wereld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geloofslicht in de ogen van die kinderen niet dooft? Het is duidelijk dat niets in het leven van een kind de plaats van een fijn gezin kan innemen. Maar in deze wereld hebben kinderen niet alleen een toegewijde moeder en vader nodig. Wij zullen ze mede moeten beschermen, onderwijzen en liefhebben. Broeders en zusters, kinderen beschermen houdt in dat ze in een milieu opgroeien waarin de invloed van de geest in hun hart wordt gevoeld en bekrachtigd. In zo'n milieu is er vanzelfsprekend geen plek voor enige vorm van onverschilligheid, verwaarlozing, mishandeling, geweld of uitbuiting. En behalve tegen deze ernstige vormen van ontaarding, beschermen we kinderen ook tegen alle andere schadelijke misstanden, zoals een te hoog of te laag verwachtingspatroon, onmatigheid, een te druk sociaal leven en egoïsme. Elke uitwas stond het vermogen van het kind af om de Heilige Geest te herkennen, erop te vertrouwen en zijn leiding te voelen. Kleine kinderen staan nog open voor de waarheden van het evangelie. En voordat die levensfase voorgoed voorbij is, dient kinderen geleerd te worden hoe ze goede keuzes kunnen maken. Waarin er wordt onderwezen is eenvoudig. De schriften en onze profeten laten er geen twijfel over bestaan wat we onze kinderen moeten leren. Nefi vat het in dit vers samen. Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. We hebben het dus met hen over Christus en zijn evangelie, maar hoe doen we dat? Volg allereerst de raad van onze profeten op en maak bij u thuis tijd vrij voor gezinsgebed, schriftstudie en gezinsavond. Hebben we die raad zo vaak gehoord dat die ons al te simpel voorkomt? Of hebben we het zo druk dat er echt niets meer bij kan? Ik getuig dat zelfs als de gezinsdevotie niet ideaal is, alleen al gehoorzaamheid de vensters des hemels opent, wat de zegeningen van de Heer oplevert. De beste evangelieles die we kinderen kunnen geven is gehoorzaamheid en een goed voorbeeld in elk aspect van ons leven. Bestudeer dus het evangelie, leer het toepassen. We kunnen niet in beginsel onderwijzen die we niet kennen en die we niet naleven. Wie we zijn en wat er in ons hart leeft, is kinderen sneller duidelijk dan we denken. Hou dus van kinderen. Toen ik nog een kind was, voelde ik mij geliefd. En daardoor viel het mij gemakkelijk om te geloven dat de Heiland ook van mij hield. Kinderen gedijen goed in een gezin waarin de ouders hun heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden begrijpen. Maar we kunnen allemaal hulp bieden. Let eens op de kinderen in uw omgeving en ga na hoe ze heten. En nodig ze dan uit. Luister naar ze, schenk ze vertrouwen, wijs ze de weg, bouw ze op, dien ze en geef ze uw getuigenis. Uw liefde kan een kind dichter bij de liefde van de Heiland brengen. Vasili is een kind dat veel tijd op straat doorbrengt en van huis uit geen steun krijgt bij zijn zoektocht naar de waarheid. Hij vond een kleine gemeente van de kerk in zijn woonplaats en kwam naar elke activiteit van de kerk. Hij bracht ook zijn drie jongere broertjes en andere vriendjes mee naar het jeugdwerk. In feite bestond het grootste jeugdwerk in dat gebied uit deze jongetjes die geen lid van de kerk waren. Ze werden naar de waarheid getrokken en het licht van het evangelie begon op hun gezicht door te breken. Ze werden verwelkomd, beschermd en onderwezen en zijn geliefd door alle leden van die kleine gemeente. De jongeren, jong alleenstaanden, zendelingen, leerkrachten en priesterschapsleiders. Denk eens aan de kinderen bij u in de buurt of in een jeugdwerkklas. Wie zijn de kinderen in uw gemeente of wijk? Is er een Vasili die uw hulp nodig heeft? Als ik aan deze jongens en aan andere kinderen denk, put ik veel hoop uit het bezoek van de Heiland aan dit continent. U zult zich herinneren dat er voor het bezoek van de Heiland stormen, aardbevingen, branden, wervelwinden en 3 dagen van diepe duisternis waren. Ik heb vaak mijn gedachten laten gaan over de kinderen die toen leefden. En ik kan me voorstellen hoe bang en bezorgd hun ouders moeten zijn geweest. En dan verschijnt de Heiland, die het volk gebiedt hun kleine kinderen te brengen. Hoe gebrand zullen die ouders erop zijn geweest om hun kinderen bij de Heiland te brengen? Toen zagen zij dat de Heiland om hun kinderen weende en ze één voor één zegende, tot de Vader voor hen bad en engelen uit de hemel liet komen om hen te dienen. Deze gebeurtenis herinnert ons eraan dat het de Heiland is die de grote beschermer, de beste leraar en de eeuwige bron van liefde en genezing is. Nu de duisternis van deze tijd op ons neerdaalt, is ons ook geboden onze kinderen bij de Heiland te brengen. En zijn wij, zoals ouderling Bellert ons erop heeft gewezen, degene die God heeft aangewezen om de kinderen met liefde, geloofsvuur en begrip van wie ze zijn te omringen. Broeders en zusters, als moeder en jeugdwerkleidster weet ik dat kinderen opvoeden niet eenvoudig is. Kinderen beschermen, onderwijzen en liefhebben kan veel van ons vergen, is vaak teleurstellend, zo nu en dan afmattend, en soms zien we pas heel veel later de vruchten van onze inspanningen. Maar juist omdat het niet eenvoudig is om kinderen tot de Heiland te brengen, moeten we eerst zelf tot Hem komen. Laten we Hem en zijn geest zoeken. Dan zullen we een wonder gewaar worden. We zien dan in dat ons eigen hart zich aan het veranderen is. En dat ook wij onderworpen, zachtmoedig, nederig, geduldig, vol liefde, gewillig ons aan alles te onderwerpen worden. Ook bij ons zal het licht van het evangelie op ons gezicht doorbreken. Ook wij zullen deze woorden van de Heiland gaan begrijpen. En een ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Ik hou van de Heiland en getuig van zijn verlossingskracht voor mij, voor u en voor onze kinderen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dit is de 176e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Children in pure faith proclaim.
De kinderen zeggen in onvervalst geloof op: wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Maar soms voelen wij, volwassenen, de kracht van deze eenvoudige verklaring niet. Satan is de vijand van alle gerechtigheid en zaait twijfel over het wezen van de Godheid en onze relatie tot hen. Jezus Christus heeft geprofeteerd dat in de laatste dagen zelfs de uitverkorenen zich zouden laten misleiden. Overweeg drie voorbeelden van hoe Lucifer strikken en netten legt om de heilige gods te vangen. De valstrik van een negatief zelfbeeld. Een getrouwe jongere lukt het niet om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Thuis en op school krijgt ze zelden een complimentje, maar wel veel kritiek. Door populaire media houden ze haar voor dat ze niet mooi genoeg of slim genoeg is. Elke dag vraagt deze fijne zuster zich af of zij wel de liefde van Hemelse Vader, het zoenoffer van de Heiland of het gezelschap van de Geest verdient. De valstrik van overbelichte onvolmaaktheid. Een uitstekend zendeling heeft het gevoel dat hij onmogelijk aan de verwachtingen van God kan voldoen. Deze toegewijde zendeling stelt zich een strenge Hemelse Vader voor die zich te houden heeft aan de gerechtigheid. Een heiland die bij macht is om anderen van hun overtredingen te reinigen, maar niet deze zendeling en een heilige geest die niet in het gezelschap van een onvermaakt mens zal zijn. De valstrik van onnodig schuldgevoel. Een vrouw van middelbare leeftijd is een toegewijde moeder, een lieve vriendin en een getrouw lid van de kerk en een frequent tempelbezoekster. Maar diep in haar hart kan deze zuster zichzelf niet vergeven voor de zonde die ze jaren geleden heeft begaan, maar waarvan ze zich heeft bekeerd en die volledig zijn afgehandeld met haar priesterschapsleiders. Ze betwijfelt of haar leven de Heer ooit wel gevallig zal zijn en heeft alle hoop verloren op een leven op een eeuwig leven in de tegenwoordigheid van de Hemelse Vader. Als uw gedachten en gevoelens lijken op die van deze goede heilige, roep ik u op om als een kleinkind te worden en u open te stellen voor de grote, wonderbaarlijke liefde die de Vader en Zoon hebben getoond door de komst van de Verlosser in de wereld. Kinderlijk geloof in de volmaakte liefde van onze Hemelse Vader en Jezus Christus zal Satans valstrikken van een negatief zelfbeeld, onvolmaaktheid en schuldgevoel van eenscheiden. In Spreuken lezen we, want zoals hij in zijn hart overweegt, zo is hij. Ik wil graag in aanvulling op volhardend gebed, schriftstudie en kerk en tempelvoek, 5 suggesties doen waarmee u verandering kunt aanbrengen in uw gedachten en hart, waardoor u de goede tierheid van God meer zult voelen. Ten eerste, zie u zelf als een waardevol kind van een liefdevolle Vader in de hemel. Onze kinderen zingen vol vertrouwen. Ik ben een kind van God, door hem op aard gebracht. Kleine kinderen voelen en weten wat u wellicht bent vergeten. U bent een geliefde zoon of dochter van hemelse Vader, naar zijn beeld geschapen en van oneindige waarde. Zozeer zelfs dat Jezus Christus voor u is gestorven. God de Vader is barmhartig en houdt oneindig veel van u ondanks uw fouten. Alleen de stem van Satan zal u het gevoel geven dat u niets waard bent. Ter vergelijking, de Heilige Geest zal u droefheid naar Gods wil laten voelen, die tot inkeer leidt en u vervult van hoop op een verandering ten goede. Wanneer u zich waardeloos voelt, bedenk dan dat de waarde van ziel groot is in de ogen van God. Pas ervoor om voortdurend negatief over uzelf te praten of te denken. Er is een duidelijk verschil tussen nederigheid en vernedering. Ga op zoek en gebruik uw unieke talenten in plaats van te blijven stilstaan bij uw zwakheden. Ten tweede, leg uw last bij Jezus Christus neer. U hoeft de strijd met al die verwachtingen en problemen die u te veel dreigen te worden, niet alleen te voeren. Volg het voorbeeld van kleine kinderen en kniel neer in gebed. Jezus Christus heeft ons geboden, vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vrees niet. Twijfel, angst en zorgen duiden erop dat we al onze zorgen en problemen zelf dragen. Als u geplaagd wordt door gedachten dat u niets nut bent, zegt u vol vertrouwen, ik kan alles aan dankzij hem die mij kracht geeft. Als u vervolgens blijmoedig alle dingen doet die binnen uw vermogen liggen, kunt u ervan op aan dat de Heer de rest zal doen en dat alles goed zal komen. De Heiland heeft beloofd, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wanneer u bekommernis op de Heer werpt, zal u de vrede van geestfeest voelen. Ten derde, vergeef u zelf uw zonde en onvolmaaktheden. Vader in hemel verwacht niet van u dat hij in dit leven helemaal volmaakt wordt. Hij wist dat zijn kinderen op aarde fouten zouden maken, maar al zo lief heeft God de wereld gehad dat zijn plan van geluk in een barmhartige heiland voorzag. Jezus heeft gezegd, ik de Heere zal vergeven wie ik wil vergeven, maar van u is het vereist om alle mensen te vergeven. Begin bij uzelf en vergeef ook anderen. Als God niet meer denkt aan zonden waarvan we ons bekeerd hebben, waarom wij dan wel? Verdoe uw tijd en energie niet aan het oprakelen van het verleden. Als u uzelf en anderen wilt vergeven, zult u op de verzoening van Jezus Christus moeten vertrouwen. De profeet Zenok heeft gebeden, gij zijt vertoornd op dit volk, o Heere, omdat zij uw barmhartigheden, die gij hun wegens uw zoon hebt getoond, niet willen begrijpen. Onze hemelse Vader is betroefd als wij de rijkwijde van het zoenoffer van zijn zoon beperken. U kunt geloof in Jezus Christus oefenen, dan zal uw schuld worden weggevaagd. Als u met schuldgevoelens blijft zitten, na uw berecht te hebben bekeerd, geloof dan uw priesterschapsleiders wanneer die u zeggen dat u weer in het reine bent. Ten vierde, houd hoop op het eeuwige leven. Als u van mening bent dat uw vroegere zonden, gebreken en slechte keuze een staande weg zijn om alle zegeningen van God te kunnen ontvangen, overweeg dan de ervaring van Alma de Oude. Verwijzend naar zijn jaren als verdorven priester van de slechte koning Noach gaf Alma toe: ik was zelf in een valstrik gevangen en deed vele dingen die gruwelijk waren in de ogen des Heren, hetgeen mij een pijnlijke bekering bezorgde. Toch was Alma's bekering zo volledig en Christus' voorziening zo oneindig, dat Alma tot profeet werd geroepen en de belofte van het eeuwige leven kreeg. Als u uw beste doet om gehoorzaam en bekeerlijk te zijn, kunt u ook een plek in het celestiale koninkrijk krijgen, in en door de verzoening en genade van Jezus Christus. Ten vijfde, richt u op elke dag op vreugde. Eén bron van vreugde is hulpbetoon, want als u druk bent met het helpen van anderen, zult u minder tijd hebben om in te zitten over uw tekortkomingen. De Heiland verkondigt deze wijze raad, want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verliezen zal, om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. U zult meer vreugde ervaren als u afrekent met pessimisme, dat onvolwassen zo eigen is, en dat te vervangen door kinderlijk optimisme. Optimisme is een deugd die ons toestaat Gods liefdevolle hand in alle aspecten van ons leven te zien. In een lievelingslofzang krijgen we de raad: tel uw zegeningen en gij ziet Gods liefde dan door alles heen. Ik getuig van onze hemelse Vader, die zich in grote en wonderbaarlijke liefde naar zijn kinderen uitstrekt. Ik getuig van Jezus Christus, die machtig is om ons van onze negatieve instelling, onvolmaaktheden en zonde te redden. Ik getuig van de Heilige Geest, die het gezelschap zal zoeken van de onvolmaakte, doch bekeerlijke ziel. Tot u getrouwe en reine heiligen die moeilijk hebben met de hedendaagse valstrikken van de duivel, zeg ik: God geef u dat uw lasten licht zullen zijn door de vreugde in zijn Zoon. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
My beloved brothers and sisters, thank you.
Mijn geliefde broeders en zusters, ik wil u bedanken voor uw geloof, uw toewijding en uw liefde. We hebben een immense verantwoordelijkheid gemeen, namelijk diegene te zijn die de Heer wil die we zijn, en datgene te doen wat Hij wil dat we doen. We maken deel uit van een grote onderneming, de vergadering van het verstrooide Israël. Ik spreek vandaag over deze leer, omdat zij een voorname plaats inneemt in Gods eeuwige plan. Lang geleden deed de Heer vader Abraham de belofte dat hij van diens nakomelingen een uitverkoren volk zou maken. Naar dit verbond wordt her en der in de schriften verwezen. Het sloot de beloften in dat de Zoon van God uit Abrahams afstammingslijn zou komen, dat bepaalde landen zouden worden geërfd, dat volken en verwanten door middel van zijn nakomelingen gezegend zouden worden, enzovoort. Hoewel bepaalde aspecten van dat verbond in vervulling zijn gegaan, zegt het Boek van Mormon dat de algehele vervulling van dit verbond van Abraham in deze laatste dagen zal plaatsvinden. Ook stelt het uitdrukkelijk dat wij tot het verbondsvolk des Heren behoren. Aan ons de eer om mee te werken aan de vervulling van die beloften. We leven in een boeiende tijd. Als nakomelingen van Abraham hadden de stammen van het oude Israël het priesterschapsgezag en de zegeningen van het evangelie tot hun beschikking. Maar na verloop van tijd kwam het volk in opstand. Het bracht de profeten om, waarop de Heer een afstraffing liet volgen. 10 stammen werden weggevoerd naar Assyrië. Daarna is er niets meer van hen vernomen. Ze zijn verloren geraakt. Het is duidelijk dat de 10 stammen voor de Heer niet verloren zijn. Er bleven 2 stammen over, maar ook zij kwamen in opstand. Het gevolg was dat ze in ballingschap naar Babylon werden weggevoerd. Toen ze terugkeerden, kwamen ze in de gunst van de Heer, maar wederom eerden zij hem niet. Zij verwierpen en belasterden hem. Een liefdevolle, doch bedroefde vader zwoer: ik zal u onder de volken verstrooien. En dat deed hij. Onder alle volken.
God
was evenzo duidelijk over zijn belofte omtrent de vergadering van het verstrooide Israël. Jesaja bijvoorbeeld voorzag dat de Heer in de laatste dagen snelle gezanten zou sturen naar die volken die zo wijd en zijd gevreesd waren. Deze belofte van vergadering, die in alle schriften is verwerkt, zal net zo zeker in vervulling gaan als de profetieën over de verstrooiing van Israël in vervulling zijn gegaan. Voorafgaand aan zijn kruisiging heeft de Heer Jezus Christus zijn kerk hersteld. Zij had apostelen, profeten, zeventigers, leraren enzovoort. En de Meester zond zijn discipelen uit onder alle volken om zijn evangelie te prediken. Na verloop van tijd raakte de kerk zoals de Heer die had gesticht in verval. Zijn leringen werden gewijzigd, zijn verordeningen veranderd. De grote afval deed zijn intrede, zoals voorzegd door Paulus, die schreef dat de dag des Heren niet spoedig verwacht moest worden, want eerst moest de afval komen. Deze grote afval volgde het stramien waarmee elke voorgaande bedeling was geëindigd. De allereerste was in de tijd van Adam. Daarna volgden de bedelingen van Henoch, Noach, Abraham, Mozes en anderen. Iedere profeet had de goddelijke opdracht om de godheid en de leer van de Heer Jezus Christus te prediken. In elk tijdperk waren deze leringen bedoeld als hulp voor de mensen, maar hun ongehoorzaamheid leidde tot afvalligheid. Aldus waren alle voorgaande bedelingen beperkt in tijd en plaats. Ze waren in tijd beperkt, daar elk in een afval eindigde. Ze waren bovendien beperkt tot een relatief klein deel van de aarde. Vandaar dat er een volledige herstelling noodzakelijk was. God de Vader en Jezus Christus deden een beroep op Joseph Smith om de profeet van deze bedeling te zijn. Alle goddelijke machten uit voorgaande bedelingen zouden via hem worden hersteld. Deze bedeling van de volheid der tijden zou niet in tijd of plaats zijn beperkt. Ze zou niet in een afval eindigen en zou de hele wereld vullen. Naar profetieën van Petrus en Paulus zou alles in deze bedeling worden hersteld. Daarom moet als onderdeel van die herstelling de lang verwachte vergadering van het verstrooide Israël komen. Zij vormt de noodzakelijke prelude op de wederkomst van de Heer. Deze leer van vergadering is een van de belangrijkste leringen van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. De Heer heeft verklaard: ik zal mijn volk, o huis Israëls, na zijn langdurige verstrooiing vergaderen en mijn Zion wederom onder hen vestigen. De publicatie van het boek van Mormon is een teken voor de hele wereld dat de Heer begonnen is om Israël te vergaderen en de verbonden te vervullen die hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Niet alleen verkondigen we deze leer, we werken er ook aan mee. Dat doen we wanneer we de uitverkorenen des Heren aan beide kanten van de sluier vergaderen. Het Boek van Mormon staat centraal in dit werk. Het verkondigt de leer van vergadering. Het zorgt ervoor dat mensen zich op Christus richten, in zijn evangelie geloven en zich bij zijn kerk aansluiten. In feite zou de beloofde vergadering niet plaatsvinden als er geen Boek van Mormon was. Voor ons is de geëerde naam van Abraham van belang. Hij wordt in meer versen in de schriften van de verherstelling genoemd dan in alle versen van de Bijbel. Abraham is verbonden aan alle leden van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De Heer heeft het verbond van Abraham in onze tijd bij monden van de profeet Joseph Smith bevestigd. In de tempel ontvangen we onze hoogste zegeningen, daar we de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob zijn. Deze bedeling van de volheid der tijden was door God bestemd tot de tijd om te vergaderen, zowel in hemel als op aarde. Petrus wist dat er, na een periode van afval, een herstelling zou komen. Hij, die met de Heer op de berg der verheerlijking was geweest, verklaarde: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgetelligd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller tijden, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. In hedendaagse tijden stuurde de Heer de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes met de sleutels van zijn koninkrijk en een bedeling van het evangelie voor de laatste tijden en voor de volheid der tijden, waarin hij alle dingen in één zou vergaderen, zowel wat in de hemel is als wat op aarde is. In het jaar 1830 kwam de profeet Joseph Smith erachter dat een hemelse boodschapper, Elias genaamd, sleutels bezat om de herstelling van alle dingen te verwezenlijken. 6 jaar later werd de Kirtland-tempel ingewijd. Nadat de Heer dit heilige huis had aanvaard, volgden er hemelse boodschappers met priesterschapssleutels. Mozes verscheen en droeg de sleutels over van de vergadering van Israël uit de 4 delen der aarde en het leiden van de 10 stammen uit het noorderland. Daarna verscheen Elias, die de bedeling van het evangelie van Abraham overdroeg, zeggende dat in ons en in onze nakomelingen alle geslachten na ons gezegend zouden zijn. Daarna verscheen de profeet Elia, die verkondigde: zie, de tijd is ten volle gekomen waarvan gesproken is door de mond van de Maleachi, die getuigde dat hij, Elia, zou worden gezonden eer de grote en geduchte dag des Heren zou komen, om het hart der vaderen tot de kinderen terug te voeren en de kinderen tot de vaderen, opdat de gehele aarde niet met een banvloek zou worden getroffen. Deze gebeurtenissen vonden plaats op 3 april 1836 in vervulling van de profetie van Maleachi. Er werden slecht heilige sleutels van deze bedeling hersteld. Gelukkig kan de uitnodiging om tot Christus te komen ook gegeven worden aan wie zonder kennis van het evangelie zijn gestorven. Zij zijn bij hun voorbereiding deels afhankelijk van de aardse inspanningen van anderen. We houden stamboomlijsten bij, vullen gezinslijsten in en doen plaatsvervangers tempelwerk om mensen tot de Heer te brengen en in hun eigen familie. Hier op aarde is zendingswerk van vitaal belang voor de vergadering van Israël. Het evangelie moet eerst gebracht worden aan de verloren schapen van het huis Israëls. Derhalve zijn de dienstknechten van de Heer uitgegaan om de herstelling te verkondigen. In vele landen hebben onze zendelingen gezocht naar hen die tot het verstrooide Israël behoren. Zij hebben hen opgejaagd uit de rotskloven en ze hebben ze opgevist zoals in oude tijden was gebeurd. De keuze om tot Christus te komen is geen kwestie van woonplaats. Het is een kwestie van persoonlijke toewijding. Mensen kunnen tot de kennis worden gebracht van de Heer zonder dat ze daar hun vaderland voor hoeven te verlaten. Het klopt dat in de begindagen van de kerkbekering vaak ook emigratie inhield. Maar nu vindt de vergadering in elk land plaats. De Heer heeft de vestiging van Zion bevolen in elk land waar de heiligen zijn geboren en inwoner van zijn. In de schriften wordt voorzegd dat de volken huiswaarts worden vergaderd naar hun erflanden en in al hun landen van beloften worden gevestigd. Elk land is de vergaderplaats van zijn inwoners. De vergaderplaats van de Braziliaanse heiligen is in Brazilië. De vergaderplaats van de Nigeriaanse heiligen is in Nigeria. De vergaderplaats van de Koreaanse heiligen is in Korea. Enzovoort. Zion is de reinen van hart. Zion is waar rechtschapen heiligen zijn. Onze publicaties, communicaties en samenkomsten zijn nu op het punt gekomen dat bijna alle leden toegang hebben tot de leerstellingen, sleutels, verordeningen en zegeningen van het evangelie, ongeacht waar zij wonen. Geestelijke veiligheid zal altijd afhangen van hoe iemand leeft, niet van waar iemand woont. Alle heiligen hebben evenveel recht op de zegeningen van het evangelie, ongeacht hun woonplaats. Dit werk van de Almachtige God is waar. Hij leeft. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk, hersteld om haar goddelijk oogmerk tot stand te brengen, met inbegrip van de beloofde vergadering van Israël. President Gordon B. Hinckley is Gods profeet in deze tijd. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Inside.
Een woord van oprechte dank is op zijn plaats voor het tabernakelkoor, dat deze morgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Ik vind het een genoegen om nu tot u te spreken, en na mijn toespraak zingt het koor Come Ye Thankful People Come. Een slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Shumway van de 70, waarna de conferentie vanmiddag om 14:00 wordt voorgezet. Broeders en zusters, ik wil eerst een persoonlijke kwestie ter sprake brengen. De president van de kerk behoort toe aan de hele kerk. Hij heeft geen privéleven. Zijn leven staat in dienst van zijn naasten. Zoals u weet ben ik al behoorlijk op leeftijd. Ik ben nu 96 jaar. Ik heb uit vele bronnen vernomen dat mijn gezondheid het onderwerp van menige speculatie is. Ik wil daar graag duidelijkheid in brengen. Nog een paar maanden en ik ben de oudste president ooit van deze kerk. Dat zeg ik niet om te pochen. Ik ben gewoon heel dankbaar. In januari heb ik een zware operatie ondergaan. Het was een ellendige ervaring. Vooral omdat het de eerste keer was dat ik in een ziekenhuis werd opgenomen. En daarna diende zich de vraag aan of ik een vervolgbehandeling wilde. En daar stemde ik mee in. Mijn artsen hebben de resultaten wonderbaarlijk genoemd. Ik weet dat die gunstige resultaten het gevolg zijn van uw gebeden voor mij. En daar ben ik zeer dankbaar om. De Heer heeft mijn leven gespaard, maar ik weet niet voor hoe lang. Hoe lang het ook mag zijn, ik zal mijn plicht naar beste vermogen vervullen. Het is niet gemakkelijk om deze grote en gecompliceerde kerk te presideren. Alle zaken krijgen aandacht van het eerste presidium. Er wordt geen belangrijke beslissing genomen of grote uitgaven gedaan zonder hun goedkeuring. Dat brengt veel verantwoordelijkheid en stress met zich mee. Maar we gaan ermee door zolang de Heer dat wil. In april zei ik het ook al, we zijn in zijn handen. Ik voel me goed, ik ben vrij gezond. Maar wanneer het tijd wordt voor een opvolger, zal de overgang soepel verlopen. En overeenkomstig de wil van het hoofd van de kerk. En dus vervolgen wij onze weg in geloof. En geloof is het onderwerp dat ik vanmorgen wil bespreken. Vanaf het begin is deze kerk in geloof voorwaarts gegaan. Geloof was de kracht van de profeet Joseph Smith. Ik ben dankbaar voor het geloof waarmee hij het bos inging om te bidden. Ik ben dankbaar voor het geloof waarmee het boek van Mormon werd vertaald en gepubliceerd. Ik ben dankbaar dat hij de Heer in gebed heeft gezocht en dat in antwoord daarop de Aaronische en Melchizedekse priesterschappen zijn verleend. Ik ben dankbaar dat hij in geloof de kerk heeft gesticht en haar richting heeft gegeven. Ik dank hem dat hij zijn leven heeft gegeven om de waarheid van dit werk te bezegelen. Geloof was ook de bezielende kracht in Brigham Young. Ik denk vaak aan het reusachtige geloof dat hij heeft geoefend om een groot aantal mensen in deze Salt Lake Valley te vestigen. Hij wist weinig van dit gebied. Hij had het nooit gezien, uitgezonderd in een visioen. Hij wist bijna niets over de grond, het water of het klimaat, veronderstel ik. Maar toen hij dit land voor het eerst aanschouwde, zei hij zonder aarzeling, Hier is het, rij verder. En zo is dat bij elke president van de kerk geweest. Geconfronteerd met grote problemen, zijn zij in geloof voorwaarts gegaan. Of het nu om sprinkhanen ging, die de oogst verwoesten, of langdurige droogte, of late vorst, of vervolging door de federale overheid, of recentelijk nog de urgente noodzaak van humanitaire hulp aan slachtoffers van de tsunami, of aardbevingen, of overstromingen, altijd is het op hetzelfde neergekomen. De schappen in onze pakhuizen zijn leeggehaald. Miljoenen aan contanten zijn overgemaakt ten behoeve van de slachtoffers, zonder te letten op Gods geloofsrichting. En dat allemaal in geloof. Dit is een historisch jaar in de geschiedenis van de kerk. Zoals u allemaal weet, het is 150 jaar geleden dat de handkarconvooien Willie en Martin, als mede de konvooien Hunt en Hatchet, arriveerden in de vallei. Daar is al zoveel over geschreven dat ik dat niet hoef uit te leggen. U kent het verhaal. Laat ik wel zeggen dat de mensen die aan die lange reis van de Britse eilanden naar de vallei van het Grote Zoutmeer begonnen, dat in geloof deden. Ze hadden er geen idee van waar ze aan begonnen. Maar ze gingen toch. Ze verwachten heel veel van hun reis. Maar eenmaal in het Westen wisten ze niet meer wat ze er moesten van denken. Toen zij aan de hachelijke route langs de Platte River waren begonnen en daarna het stroomgebied van de Sweetwater River insloegen, eiste de koude hand van de dood een geducht tol. Hun voedsel ging op rantsoen, hun ossen stierven, hun karren gingen kapot. Ze hadden niet voldoende beddengoed en kleding. Stormen woeden. Ze zochten beschutting, maar vonden die niet. De stormen beukten op hen in. Ze verhongerden letterlijk. Velen stierven en werden in bevroren grond begraven. Hun geluk was dat ze werden ingehaald door Franklin D. Richards, die van Engeland op weg naar huis was. Hij had een lichtgewicht koetsje en kon daardoor veel sneller reizen. Hij kwam in de vallei aan. Het was in deze tijd van het jaar. De algemene conferentie was aan de gang. En toen Brigham Young op de hoogte werd gesteld, stond hij op en zei tegen de aanwezigen: ik zal u nu het onderwerp en de tekst voor de ouderlingen, die vandaag of later in de conferentie zullen spreken, bekendmaken. Het gaat hierom. Op deze dag, 5 oktober 1856, bevinden veel broeders en zusters zich met hun handkarren op de vlakte. En ze hebben waarschijnlijk nog zo'n 1100 kilometer te gaan. We moeten ze gaan halen en ze te hulp schieten. Het onderwerp voor vandaag is: ga ze halen. Ik wil de broeders die zullen spreken te kennen geven dat de mensen op de vlakte hun tekst is en het onderwerp voor deze gemeenschap is ze te gaan halen en ze thuis te brengen voordat de winter invalt. Ik doe vandaag nog een beroep op de bisschoppen, want ik wil niet tot morgen wachten of tot overmorgen. Maar ik wil nu 60 goede spannen, muildieren en 12 tot 15 wagens. Ik wil geen ossen sturen. Ik wil goede paarden en muildieren. Die zijn in dit territorium te vinden en die moeten we hebben. En ook 12 ton meel, alsmede 40 goede voerlieden en 60 of 65 goede spannen, muildieren of paarden, in gareel. Ik zeg u, zei hij, dat al uw geloof, uw godsdienst en uw geloofsbeoefening nooit uw ziel in het celestiale koninkrijk van God zal brengen, als u niet precies de beginselen uitvoert die ik u nu leer. Ga en breng de mensen die nu op de vlakte zijn hierheen. En schenk nauwgezet aandacht aan die zaken die materieel van aard zijn, ofwel onze materiële plichten, anders zal uw geloof u niets baten. Zal het onderricht dat u gekregen hebt u niet baten, tenzij u doet wat we u opdragen. Onmiddellijk werden er paarden en muildieren en solide wagens ter beschikking gesteld. En meel in grote hoeveelheden. Er werd warme kleding en beddengoed ingezameld. Binnen een dag of twee reden de volgeladen wagens in zware sneeuwval naar het oosten. Toen de redders de uitgeputte heiligen bereikten, was het alsof ze engelen uit de hemel waren. Mensen huilden tranen van dankbaarheid. Het volk van de handkarren mocht meerijden op de wagens om het sneller in de vallei te krijgen. Zowat 200 mensen vonden de dood, maar 1000 werden er gered. Onder de pioniers die het zwaar te verduren kregen op de vlakte, was de overgrootmoeder van mijn vrouw. Zij maakte deel uit van het huifkarrenconvooi Hunt. Het graf van mijn vrouw op de begraafplaats in Salt Lake City kijkt uit op het graf van haar overgrootmoeder Mary Penfold Goebel, die in de armen van haar dochter stierf toen zij op 11 december 1856 de vallei binnenkwam. Ze werd op 12 december de volgende dag begraven. Ze had op die lange reis 3 van haar kinderen verloren. De voeten van de dochter die het overleefde waren erg bevroren. Wat een verhaal. Het staat bol van lijden en honger, van koude en dood. We lezen veelvuldig over rivieren met ijsschotsen die doorwaad moesten worden, over gierende sneeuwstormen, over de lange oneindige klim over de Rocky Ridge. Misschien dat het na dit gedenkjaar grotendeels in de vergeethoek zal raken, maar hopelijk blijft het verteld worden om de toekomstige generaties te herinneren aan het leed en het geloof van wie ons voorgingen. Hun geloof is ons erfgoed. Hun geloof is een herinnering aan de prijs die zij betaalden voor ons gerief. Maar geloof komt niet louter tot uiting in grote heroïsche gebeurtenissen, zoals de tocht van de handkarpioniers. Het komt ook tot uiting in kleine, maar veelzeggende voorvallen. Ik wil u graag zo'n voorval vertellen. Toen zo'n 120 jaar geleden de Manti-tempel in Utah in aanbouw was, werkte George Francis Paxman daar als timmerman. Hij en zijn jonge vrouw Martha hadden een kind en het tweede was op komst. Toen hij een van de zware deuren aan de oostzijde van de tempel afhing, liep George een beklemde breuk op. Hij had vreselijk veel pijn. Martha legde hem op een wagen en nam hem mee naar de stad Navy, waar ze de trein namen naar Provo. Daar stierf hij. Zij hertrouwde niet meer, bleef 62 jaar weduwe en voorzag in haar onderhoud met naaiwerk. Sta mij toe om dit verhaal te onderbreken en u te zeggen dat ik mijn vrouw, toen we ons verloofden, een ring heb gegeven. En toen we trouwden, kreeg ze van mij een trouwring. Beide heeft ze jaren gedragen. Toen zag ik op een dag dat ze ze had afgedaan en nu deze gouden trouwring droeg. Hij behoorde toe aan haar grootmoeder, Martha Elizabeth Evans Paxman. Zij had die ring van haar echtgenoot George gekregen, die zoals gezegd was overleden aan het letsel dat hij had opgelopen. Op een lentedag was Martha aan de schoonmaak bezig. Ze zette alle meubels buiten om het huis goed te kunnen schoonmaken Toen ze het stro in de matras opschudde, viel haar oog op haar vinger en ze zag dat haar ring weg was. Ze doorzocht het hele huis grondig. Het was het enige aandenken aan haar geliefde man. Ze ging met haar vingers door het stro, maar ze kon de ring niet vinden. Er vielen tranen uit haar ogen. Ze ging op haar knieën en bad vurig of de Heer haar wilde helpen om de ring te vinden. Toen ze haar ogen opende, keek ze naar de vloer en daar lag de ring. Ik houd die nu hier in mijn hand. Hij is zo klein dat niet iedereen hem kan zien. Hij is 18 karaats, oud, gekrast en verbogen. Maar hij staat voor geloof. Het geloof van een weduwe die tot de Heer om hulp bad. Dergelijk geloof is de oorsprong van daden. Het is de wortel van hoop en vertrouwen. Het is dit eenvoudige geloof dat we allemaal zo hard nodig hebben. We hebben bij dit geweldige godswerk meer geloof nodig. Zonder geloof zou het stagneren. Met geloof zal niemand het kunnen tegenhouden. De Heiland heeft gezegd, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen, en hij zal zich verplaatsen, en niets zal u onmogelijk zijn. Tot zijn zoon Heleman verklaarde Alma, predik hun bekering en geloof in de Heer Jezus Christus, leer hun zich te verootmoedigen, en zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Leer hun iedere verzoeking van de duivel te weerstaan met hun geloof in de Heer Jezus Christus. Mogen de Heer ons zegenen met geloof bij dit grote godswerk waaraan wij meewerken. Mogen ons geloof als een kaars zijn om ons 's nachts tot licht te dienen. Mogen het ons overdag leiden als een wolkkolom. Dat bid ik nederig in de gewijde en heilige naam van Hem, die onze geloofskracht is, namelijk de Heer Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Onze hemelse Vader, we uiten onze dankbaarheid voor uw geest die hier is geweest deze ochtend. Voor het gesproken woord en de raad, de mooie muziek. Zegen ons om ons levens te beteren en onze gezinnen te sterken. Om de beginselen te leven zoals onderwezen. We zijn zo dankbaar voor de herstelling van dit evangelie, voor de profeet Joseph Smith, voor de heiligen die zoveel hebben gegeven zo lang geleden in offer voor dit doel. Dat wij datzelfde geloof mogen hebben als zij hadden om dit werk naar voren te brengen. Zegen onze president en profeet, president Gordon B. Hinckley. Geef hem kracht. Geef hem vreugde in uw dienst en geef hem gezondheid. Zegen de 12 wanneer zij de wereld rondreizen en bescherm hen. Bescherm onze zendelingen en geef hen succes met het prediken van uw evangelie. Mogen wij alles het zoenoffer van uw zoon gedenken. En wij danken u voor uw liefde voor ons. Laat ons nu gaan, bidden wij, nederige naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference of the Church.
Dit was een uitzending van de 176e Algemene Oktoberconferentie, de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionaris van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormons Tabernakelkoor. De productie van de uitzending was in de handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.